Wij lezen Psalm 31. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. En ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goddertierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Zijt mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartij dus ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straat zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode, ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vrees is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen, maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goddertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen, in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen. In de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene, uws aangezichts. Voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloof zij de Heere, want hij heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haast en ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde gij de stem mijner smekingen, als ik tot u riep. Hebt de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal u ieder hart versterken, allen gij die op de Heere hoopt. Psalm 31 vers 20 is de tekst voor de preek. Psalm 31 vers 20. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat gij gebrocht hebt voor degene die op u betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op de dichter, ten tweede op het goed, ten derde op de Godvrezenden, ten vierde op de toepassing. De dichter, het goed, de Godvrezenden, de toepassing. Onze tekst is vanmiddag genomen uit een psalm. En we hebben van de Heilige Geest 150 psalmen gekregen. En die psalmen, die vertolken het geestelijk leven van een kind van God. Als je al die psalmen leest, dan zie je dat er verschillende situaties zijn. Er zijn momenten waarop de dichters zo vrolijk in de Heere zijn, zo sterk in de Heere, dat ze met hun ganse harde lof bezingen kunnen. Dat zijn natuurlijk prachtige momenten in het leven van een kind van God. Er zijn ook andere momenten dat er een diepe aanvechting is, strijd, moeite. Dat het soms zo donker is, denk maar aan Psalm 88, dat de dichter doodbrakend over de aarde gaat. Maar hoe dan ook, in al die psalmen zie je wel dat ze naar de Heere gaan. Door alle aanvechting heen hebben ze wel dat ene houvast. En daar komen ze ook nooit beschaamd mee uit. Hoe dan ook, uit heel die psalmenbundel leer je dat het geestelijke leven afwisselingen kent. Sommige mensen zijn altijd blij. En kunnen altijd danken. Dan heb je de psalmenbundel tegen. Anderen zitten altijd in de mineur. Ze klagen altijd maar. Ze kunnen het nooit bekijken. Dan heb je de psalmenbundel ook tegen. Natuurlijk weet ik wel dat het ene kind van God ook meer heeft geleerd dan het andere. En dat het ene kind van God meer zekerheid heeft dan het andere. En nog eens, we krijgen in die psalmenbundel als het ware een blauwdruk over het geestelijk leven verloopt in het leven van Gods kind. En dan moet je vanmiddag opletten in Psalm 31, maar één van de 150 psalmen. Psalm 31 noemen we wel een klaagpsalm. Een klaagpsalm. Calvijn zegt dat het ganse leven boete is. Daar moest ik de laatste dagen over nadenken. Ganse leven van een kind van God is boete. Het is geloofsleven. Elke keer daarom ook dat appel vanuit de schrift: bekeert u, doet boete. Maar in deze klaagpsalm wordt er niet alleen geklaagd, maar zien wij dus in die ene psalm ook dat het telkens afgewisseld wordt met een geloofsbelijdenis van vertrouwen. Dus je zit het in die totale bundel van 150 psalmen, dat er momenten zijn waarop Gods kind met volle borst kan juichen en de Heere kan loven. Op een ander moment doodbrakend over de aarde gaat. Maar onder andere in deze psalm zie je dat dat eigenlijk zo dicht bij elkaar ligt, dat dat zo in die ene psalm meerdere keren elkaar afwisselt. En wel zodanig dat er hele geleerde verklaarders zijn. Of ze van God geleerd zijn, dat weet ik niet. Maar hele geleerde verklaarders zijn die zeggen, ja, maar hier was oorspronkelijk sprake van twee psalmen. En die zijn later samengevoegd en door één gevlochten. Vandaar die afwisseling. Nou, hier is geen sprake van twee psalmen. Maar hier is sprake van een tweemens. Een kind van God is een tweemens. Een kind van God is een gelovige die niet altijd kan geloven. Net als Thomas bijvoorbeeld. Thomas was een gelovige, ja zeker weten. Thomas was een kind van God, absoluut. Maar Thomas kon niet altijd geloven. Hij had het geloof niet altijd in de beoefening. Nou, dat zie je hier ook heel duidelijk in deze psalmen. Er zijn echt momenten, dan grijpt David de Heere aan en dan is hij weer zo zeker van binnen. Dan is zijn vertrouwen zo vast. En een ander moment, dan klaagt hij weer uit de nood voor zijn ziel. Een kind van God. Een tweemens. Een gelovige die niet altijd kan geloven. Hebben we nog zulke gelovigen onder ons vanmiddag? Die niet altijd kunnen geloven. Die niet alleen, laat ik maar zeggen, dat geestelijk leven beoefenen zoals het in het geheel van de psalmenbundel. Hè, dat je soms dagen goed gestemd kunt zijn en daarna misschien ook wel dagen in de mineur. Dat je soms jezelf wel tot een raadsel bent, dat het ene moment grijpt moet, wijkt gij bozen. En het andere moment, je zegt, en ik vrees nog om te komen in de handen van die helse Saul. En dat zomaar in die ene psalm. Zo is David aan het zingen. Aan het dichten. Aan het belijden. Toch zien wij in deze psalm dat het geloofsvertrouwen het juist door de aanvechting, door de worsteling heen, het wint. En ook steeds sterker wordt. Zoals bomen ook steeds sterker wortelen door de stormen die ze te verduren hebben. David begint met het vertrouwen uit te spreken in vers 2. Hij noemt de klacht. Hij schreeuwt tot de Heere. En dan in vers 6b, dan draait ineens zijn innerlijke gesteldheid om en hij belijdt: gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. En in vers 10, dan gaat het weer andersom. Dan schreeuwt hij weer uit de nood: zijt me genadig, Heere, want mij is bange van verdriet, is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Vers 15, maar ik vertrouw op u, Heere. Dan zie je, daar komt hij weer boven. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Maar het vervolg van vers 16, red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Om uiteindelijk vanaf vers 20 de overwinning te bezingen. Dan ziet hij wat een onwaardeerbaar goed er is weggelegd voor allen die God vrezen. Het laatste gedeelte bezingt David in zijn danklied: de veiligheid die de Heere de zijnen biedt. En in die laatste versen is vooral het woordje verbergen het kernwoord. Verbergen. Gij verbergt mij in uw hut. Het woordje betrouwen uit onze tekst uit vers 20, dat mag ook vertaald worden voor de schuilenden, voor de mensen die schuilen. Maar dan moet er natuurlijk wel een schuilplaats zijn. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog, als het luchtalarm afging, dan maakten de mensen dat ze uit hun huizen kwamen of van straat en dan vluchtten ze naar de een of andere schuilkelder. Want elk moment kon de vijand met de vliegtuigen overvliegen en die verwoestende bommen laten vallen en wee degene die dan op straat was. Die werd gedood door die bommen of door rondvliegend puin of door scherven geraakt en verwond. Als er nog geen schuilplaats is. Als je nu niet weet waarheen te vluchten. Denk maar aan Psalm 91. Voor de Heer Jezus was er geen schuilplaats. Het eerbied gesproken toen het luchtalarm afging. Toen kon hij nergens heen. En toen is hij geraakt. Door die onzagwekkende toren van God. Ten onder gegaan. In de diepste diepten van de hel. O, als je vanmiddag toch geen schuilplaats hebt. In alle nood en dood. Maar de dichter. Die nood kent. Die weet dus toch van een schuilplaats af. Die op u betrouwen. Dat zijn degenen die bij u schuilen. Maar nog een keer, hè. Wanneer zoek je een schuilplaats op? Als er gevaar dreigt. Eén keer in de maand, dan horen onze kinderen natuurlijk op school ook die sirene afgaan, hè. Die is bedoeld natuurlijk voor oorlogstijden. Maar als nu de sirene afgaat, dan vluchten wij niet weg. Omdat we weten dat er geen oorlog is. Wij voelen ons niet in gevaar. Wij zijn niet bang dat er vliegtuigen komen met hun verwoestende bommen. Zo was het in de dagen van Noach. Noach bouwde de ark op het land. En mensen stelden vragen aan die prediker der gerechtigheid. En ze lachten hem uit. Noach had het over een oordeel. Over een geweldige watervloed, een zondvloed die komen zou. En Noach heeft appel gedaan dat de mensen zich moesten bekeren. En dat er alleen maar in die ark straks een veilige schuilplaats zou zijn. En de mensen hebben ongetwijfeld gekeken in die ark. Ze hebben gedacht, ach, er is geen gevaar. Wij gaan verder met ons platte leven, alsof er geen eeuwigheid is. Met dat platte leven, alsof je niet hoeft te sterven en God te ontmoeten. Met dat platte leven, alsof je eeuwig op deze aarde zult blijven. Met dat platte leven, dat je niet voor Gods rechterstoel hoeft te verschijnen. Dat platte leven, alsof er geen hemel is. Alsof er geen hel is. Alsof wij niet reizen naar de plaats van onze eeuwige bestemming. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En de hamerklop bleef maar doorgaan. Bekeert u, want die zonvloed komt, het oordeel komt. Maar het oordeel is weggelachen en weggepraat en weggefeest. Want niemand voelde zich bedreigd. Kom nou, een schip op het zand. Dat is toch de dwaasheid gekroond? En toen kwam het oordeel. Ze hebben gezien hoe de dieren de ark ingingen. Noach en de zijnen, hoe de deur dicht ging. En toen begon het te regenen, zoals het nog nooit geregend had. Toen werden de sluizen van de aarde geopend en het water dat borrelde omhoog. De mensen zijn gevlucht naar de hoogste toppen van de bergen. Maar het was tevergeefs. En toen kwam de Heere Jezus daar. En ze waren niet bereid. O onzagwekkende dag. Als je gaat sterven. Als Christus terugkomt. En je hebt geen schuilplaats. Wat heeft David wat meegemaakt in zijn leven? En dat geldt voor al de kinderen van God. De een misschien wat meer en de andere wat minder. Maar veel wederwaardigheen. Veel rampen zijn des vromen lot. Waarom doet de Heere dat? Waarom laat Hij, met eerbied gesproken, elke keer weer dat luchtalarm afgaan? Maar Hij heeft zo graag dat zijn kinderen veel die schuilplaats bezoeken. Hij zou het liefste hebben dat ze altijd in die schuilplaats zouden blijven. Vandaar, Hij wil ze leren dat er een veilige wijk is. Want als Hij in die schuilplaats hun veilige schuilplaats, hun zaligmaker, hun Goël, hun God, des te beter zouden leren kennen. En uit zouden zien naar wat bereid is voor degenen die Hem vrezen in alle nood en dood, dat er toch een glimlach op het gezicht komt. O, hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor degenen die U vrezen. Dat is ons tweede gedachte. Het goed, want dat wat bereid is, dat noemt David in onze tekst, het goed. Wat is dat? Wat wordt ermee bedoeld? Sommige uitleggers denken aan de goederen van het genadeverbond. De roeping, de bekering, geloof, rechtvaardiging, heiliging, zegeling, kindschap en de heerlijkmaking wat in het vooruitzicht is gesteld. Ja, dat is ook echt goed. Dat zijn goederen die met niets te vergelijken zijn, echt waar. Als je dat de smaak één keer van te pakken hebt, dan ben je bedorven voor alles wat deze wereld ten diepste te bieden heeft. Ja, met recht kun je uitroepen, o, hoe groot is dat goed! Die pijl wordt afgeschoten, als die inwendige roeping plaatsvindt, dan komt er dadelijk een breuk met de wereld. Weet je het nog? Dat je inwendig geroepen werd. Een roep die niet meer te weerstaan was. Abraham geroepen en hij is gehoorzaam geweest. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Zacchaeus, haast u, ik kom af, maar ik moet heden in uw huis blijven. En hij kwam af, en hij haastte zich en ontving hem met blijdschap. Weet je het nog? Dat je geen nee meer kon zeggen tegen die roep. Wat een dag. Blijdste dag. Geroepen uit de duisternis. Tot zijn wonderbaarlijk licht. Toch denk ik niet dat dat bedoeld wordt in onze tekst. Andere verklaarders die wijzen meer op de eigenschap van Gods goedertierenheid. Dan zou je het meer zo moeten lezen, o Heere, wat bent u goed. Nou, wie dat nog nooit in verwondering heeft uitgeroepen, die kent de Heere niet zaligmakend, echt. Wie alleen maar iets weet van ontzag voor God of angst voor God, moet ik eigenlijk zeggen. En wie hem alleen maar dient uit een slaafse vrees, maar die kent de Heere niet ten diepste. Die leeft nog voor eigen rekening. Maar als de Heere zich over je ontfermt, En als je later alles weer erdoor gebracht en verbruikt hebt, en dat je niet verder komt dan ik ben een groot beest bij u, en je ziet dat je gekroond bent met goddetierenheden en barmhartigheden, en dan moet je toch wel eens uitroepen, o Heere, wat bent u goed? Toch? Dan is er gewoon een verwondering in je hart. Dan loof je de goddetierenheid en de goedheid Gods. Hoe vaak kom je dat in de psalmen tegen? Loof de Heere, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Heb je er nooit zin in gehad? Heb je nooit een loflied gezongen op de goedheid Gods? Heb je nooit je verwonderd dat de Heere goed is voor een slecht mens? Nee, als het gaat over Gods goedheid, dan raken we toch niet uitgepraat. God is goed. Hij is onvoorstelbaar goed voor een slecht mens. Maar ik geloof dat ook dat niet bedoeld wordt in onze tekst. Hoewel, er zijn natuurlijk wel twee zeer aangename uitleggingen. Toch? Als dat wonderen van de genade in je verheerlijkt wordt. Als je de goedheid van God mag proeven in je eigen hart. Ja, dat zijn toch wel smaakvolle dagen. Maar toch wordt hier nog wat anders bedoeld in onze tekst. O, hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd. Dus dat wordt nog niet in volle genoten. Dat is ergens veilig opgeborgen. Een schat die wij mogen genieten na dit leven, dat wordt ermee bedoeld. Daar ligt nog iets in het vooruitzicht. Kijk die worstelende David, hè. Het ene moment dat hij overvallen wordt door zijn vijanden. En het andere moment dat hij zich gelovig, vertrouwend vast mag klemmen aan de Heere. En dat hij vlucht in die schuilplaats en hij geniet daar de veilige wijk in die schuilplaats. En zo vanuit die schuilplaats, dan mijmert hij wat er komen gaat. Nou, laat maar in dat beeld blijven van die vliegtuigen. De bommen die vallen overal neer. En dan zit David te mijmeren wat komen gaat. O, hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd. Nou, dan hebben we al van die smaakvolle dagen gekregen. En dan doelt David de Heilige Geest op iets wat nog veel uitnemender, veel heerlijker is dan wat wij hier reeds hebben genoten. Dat komen gaat. En wat gaat er dan komen? Het ongestoorde, volmaakte kennen en genieten van de drie-enige God als een God van volkomen zaligheid. Zo, dat was een hele zin. Het ongestoord genieten en kennen van de volzalige God als een God van volkomen zaligheid. Zeg, heb je je blijdschap hier in God gevonden? En maak je dat zo ellendig en verdrietig als die geloofsgemeenschap er niet is? Daar gaat het om. Pas op dat je je niet vergist. Sommige mensen hebben met een hoop godsdienst hun vreugde toch in de dingen van deze wereld. En als de dingen van de wereld worden weggenomen, dan zijn ze diep verdrietig. En dat kan en dat mag tot op zekere hoogte. Maar het gaat erom dat je vreugde in God hebt gevonden. En als je die vreugde mist, dan zeggen de Dordtse leerregels dat is bitterder dan de dood. Maar dat zien van Gods vriendelijk aangezicht, dat is vrolijker, heerlijker dan het leven. Nou kijk. En als wij dat nu mogen zeggen. Dat wij de vreugde in God hebben gevonden. En daarmee is dus ten diepste de vreugde uit alles wat deze wereld heeft te bieden weggenomen. En dan komt er een dag dat die vreugde nooit meer onderbroken zal worden. Wat? Die vreugde zal volmaakt, volkomen zijn. Wij zien er hier maar iets van, als in een spiegel, als in een duistere reden, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Wij zien hier maar door de bril van het geloof en door de middelen van het woord en de sacramenten. Daar, van aangezicht tot aangezicht. En daarom zegt David, hoe groot het hemelse geluk gaat het tijdelijke goed ver en ver te boven. En nou eerlijk vanmiddag. Kun je nou eerlijk zeggen, Heere, zo is dat in mijn hart. Met alle gebreken, ik kan struikelen. En soms zal ver afdwalen, maar het biedt me werkelijk geen troost en geen vreugde. U bent de bron van vreugde en van zaligheid. U gaat alles van deze wereld ver te boven. Het geluk, de vreugde in u, dat vergoedt dubbel en dwars alle moeite, alle verdriet, alle strijd en alle lijden die wij hier op deze aarde ondervinden. Ondanks het kruis en ondanks de pijn wil ik voor geen goud van de wereld terug naar mijn eertijds. En wil ik met geen enkel natuurlijk mens ruilen. Al kan ik soms net als Asaf jaloers worden op de voorspoed van de goddelozen, maar als de vreugde van God in mijn hart is, en als ik mag zien wat is weggelegd, dan zeg ik, nee, nooit wil ik terug naar dat eertijds, toen ik als een varken, als een zwijn broedde in deze aarde, maar het heeft me nog nooit echt vreugde, en nog nooit echt vrede, waar het vanmorgen over ging, gegeven. Maar toen u mij omhelsde, en toen ik u omhelsde, toen heb ik een vreugde genoten, die ik nog nooit op deze aarde ervaren heb. En nu komt er nog veel meer, zegt David, volkomen, hoe groot, hoe groot. Als we dat maar in de overpeinzing hadden, altijd maar in de overpeinzing door het geloof, genietend in ons hart. Je zou de wereld en alle kruis en moeite en strijden vrachten. Je zou zelfs zeggen, hel, dood, zonde, waar is uw overwinning? Hoe groot is uw goed? Wij kennen hier met een delen. Daar zal het ten volle zijn. Daar zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. We zullen ingaan in de vreugde des Heren. Eens kijken wie het geeft. Ik las een verhaal van een Romeinse keizer, Alexander de Grote. En een slaaf die had maar iets heel gerings ooit iets voor de keizer gedaan. En later wordt die slaaf beloond met een prachtig landhuis. En die slaaf die valt op zijn knieën in verwondering. Hij zegt, keizer, dat ben ik niet waard. Ik heb een zo'n geringe weldaad aan u bewezen. U geeft mij veel te veel. En toen zei de keizer, nee, dat geef ik ook niet omdat je het waard bent. Maar dat geef ik, opdat je mijn grootheid zult roemen. Nou goed, misschien was het van die keizer eigen eer, kennende ons eigen hart. Maar daar gaat het om, hè. Het grote goed dat de Heere heeft weggelegd voor degene die hem vrezen, dat is bedoeld om die grote God nog groter te maken in de lofverheffing. En dat is wat David hier doet. Hij zegt, o, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Dat ben ik niet waard. Nee, dat krijg je ook niet omdat je het waard bent. Maar die grote God die geeft naar vermogen. En ik kan toch alleen maar groot spreken van die grote gever. En dat ook nog eens aan iemand die zo onwaardig is. Zo'n ellendige aardworm. U hebt dat weggelegd. Het Hebreeuwse woordje betekent ook bewaren. Opsluiten. Wat betekent dat? Nou dit. Wij hebben het nu in de belofte. Kijk, de Heere die geeft dat echt niet voor de tweede keer uit handen. Adam gedaan en Adam heeft het verknoeid. Nou, dat is de Heere geen tweede keer. Dat betekent dan ook dat we het nooit kwijt kunnen raken. Nooit, nooit en ten nimmer. We kunnen het hier niet verzondigen. Ik zal zo uitleggen wie die wij zijn. God heeft dat weggelegd, opgeborgen. Het is een deel wat zeker eens in ontvangst genomen mag worden. Maar dat bezitten we hier in de belofte. Wij leven nu door het geloof en niet door aanschouwen. En het geloof gelooft de onveranderlijke belofte. Er ligt iets voor je klaar. Een geweldig geschenk. Een machtig goed dat overeenkomt met de grootheid van de gever. Voor het oog onzichtbaar. En soms is het zo donker. En zie je dat goed niet meer. Hè? Dan zou je bijna het bijltje erbij neerleggen. En zegt de duivel, wat heb je eraan dat je God dient? Sinds je overgegaan bent uit mijn kamp naar het zijne, heb je alleen maar strijd en moeite opgeleverd. En die weg naar jouw hemel is vol met voetangels en klemmen. Maar de belofte ligt er. Goed, gij hebt weggelegd. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En niet alleen mij, maar ook al degenen die zijn de verschijning van de Heere Jezus hebben lief gekregen. En de duivel kan het je ook niet afpakken. Want het is weggelegd. Het is veilig opgeborgen. Hij kan het niet ontroven. En hij kan er ons niet van beroven. En eens, dan mag je het genieten. Ten volle. Volkomen. O, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd. Zou het ook niet willen hebben. Maar niet iedereen krijgt het. Dat is onze derde gedachte. De God vrezenden. Ja. William heeft die toch wel eens een keer een beetje in de hemel gekeken of zo. Hè? En ja, tjonge jongen. Wat zijn die mensen gelukkig als ze gaan sterven? Kinderen van God, hè? Wat zijn die gelukkig. Echt waar. Die hebben zo'n prachtige toekomst. Zullen ze altijd bij de Heere zijn. En het nadenken. Hè? Vanmorgen op weg naar Borsen moest ik preken. Luisterde ik nog een preek in de auto. En die dominee die had het over. De verschrikking van de hel. En dat het dan voor eeuwig te laat is. Ze wilt onthouden, jongens. Alsjeblieft onthouden. En zul je haasten. Dat het straks niet te laat is. Dus dan kijk je op die plaats, zie je dat tweeërlei uiteinde. Verschrikkelijk, hè, dat vuur. Altijd maar brandt. En dan ziet Biljam de kinderen van God de hemel ingaan. Feest zal ingaan. En er zijn rijk gedekte tafels. En er is een prachtige stad. En heerlijke palmbomen. En daar is overvloed. Daar is altijd vreugde. Dag en nacht. En daar is volop licht. Want de Heer Jezus is daar zelf het lichte kaars. Noem maar op. Wat zijn die mensen gelukkig. Toch? Nog één keer kijken. Hè? Naar die oude Jacob. Hij heeft een ontzettend beproefd leven achter de rug. Maar dan zie ik hem toch op zijn sterfbed liggen, denk ik, oh Jacob, wat ben je toch een gelukkig man, hè? Zo zou ik ook wel willen sterven. Maar luister goed, als u niet kent wat de dichter nu gaat zeggen, dan zeg ik u, zo zult u niet sterven. Want het staat heel duidelijk bij, hoe groot is uw God, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Voor degenen die u vrezen. Wat is dat? God vrezen. Maar u moet Pisaï toch maar eens die preken van Wijle Dominee Stelwagen opzoeken die hij hier gehouden heeft. Twee zeer indrukwekkende preken over de vrezen Gods. Kunt u zich dat nog herinneren, die locomotief van 400.000 staal ton? Ton staal, kunt u zich dat nog herinneren, die op je afkomt? En toen die tweede preek over die kinderlijke vrezen, dat diepe respect en die hoogachting, de eerbiedige gehoorzaamheid aan zijn bevelen. Kinderlijke vertrouwen, die heilige God en toch te schuilen bij die heilige God, omdat die God zich in Christus over jou ontfermd heeft. Daarom. Dat is die kinderlijke vrees die ons zijn volmaakte deugden doen zien. Zijn volmaakte deugden. Nou, dan zeg je in de felste stormen. En in het bitterste verdriet. Hij doet het niet verkeerd. Ik zeg niet. Maar dan zou ik mezelf tegenspreken, gezien het begin van de preek, dat je dat dan altijd beoefent. Maar die momenten, hè, in het bitterste verdriet en in de felste stormen, en als je ziel stil tot God is, heb je zo'n ongekende vrede. Als een pasgespeen kind dat zich stil bij zijn moeder bevindt. O, had ik dat maar altijd. Altijd. Nou, dat komt omdat je zijn volmaakte deugden ziet. God doet het niet verkeerd en hij kan niets verkeerds geven. En daarom kun je stil berusten in zijn beleid. En Godvrezenden hebben ook een vurige liefde tot de Heer. Een vurige liefde. Een brandende liefde tot de Heer. Dus daar brandt iets van binnen. Ja, dat kan soms zo uitgedoofd schijnen te zijn, dat er alleen nog maar een smeulend kooltje is onder een diepe laag as. Helemaal uit gaat het niet. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Het kan soms wel heel ver weg zijn. Maar God vrezen, dat wil zeggen dat echt dat vuur, dat laait in je binnenste. En dat brandt in je hart. Een vurige liefde tot de Heer. En weet je, als je een vurige liefde tot de Heere hebt, dan heb je een hartgrondige haat tot de zonde. Dan wil je niet zondigen. Dan blijf je uit de buurt van de zonde. En haat altoos het kwade, beminnaars van de Heere. Zo hebben we samen gezongen. En die momenten zijn er. Dat je wegloopt bij de zonde. Hoe zal ik zondigen en zo'n groot kwaad doen, zegt Job tegen die vrouw van Potifar. En dan belandt hij daar maar mee in de gevangenis. Al zal het woord hem meer en meer doorlouteren. Nee, die zonde, dat kan hij niet. Er brandt een vuur in zijn binnenste. Dat is de vrees Gods. En voor zulke mensen die daar naar de gevangenis ingaan en smaad en haat gaan dragen en die Gods weg misschien niet kunnen begrijpen, voor die is weggelegd dat grote goed dat in overeenstemming is met die grote gever. Je wil wandelen in zijn wegen. Vrees de Heere als een heilige. Welgelijk zalig is de Heere die de Heere vreest en die wandelt in zijn wegen. Dan zijn al de geboden van de Heere je lief. En dan wil je er niet één overslaan, maar één verlangen om te wandelen zoals Hij dat voorhoudt. Nou, als ik dat nou samen moet vatten, daar zat ik gisteren over na te denken. Ik denk, hoe zal ik dat nou zeggen? En toen dacht ik, weet je, vrezen Gods als die in de beoefening is, dan gaat het in de eerste plaats erom dat je de Heer dus zo dient in de binnenkamer, als niemand je ziet. Toch? Want uit fatsoen laten we nog bepaalde dingen voor elkaar. Nou, dat heeft niks met godsdienst te maken. En al helemaal niks met de vrezen Gods. Het is wel goed om natuurlijk uit fatsoen dingen te laten of te doen voor elkaar. Maar nog een keer, dat heeft natuurlijk niks met godsvrezen te maken. Daarom zeg ik, de vrezen God zou je samen kunnen vatten. Zeg je, al zou je alleen wonen op een onbewoond eiland en er zou geen ander mens in de buurt zijn. Dus in je binnenkamer, dan er een vuur brandt in je binnenste. Uit liefde tot de Heere en tot zijn dienst. En als je maar moederziel alleen zijn, dat je maar één verlangen hebt om de Heere van ganser harte te dienen. Je zou het ook zo samen kunnen vatten zoals Asaf dat zegt. Nevens u lust mij niets in de hemel, nog op de aarde. Als ik u maar heb, dan heb ik alles meer verlegen om de gunst van God dan om de gunst van de mens. God vrezend, zo worden we niet geboren. En zelfs een kind van God is zo niet altijd. Is er een machtig wonder gebeurd. Dat is altijd weer de vrucht van waarachtige bekering. We gaan naar de toepassing. Onze laatste gedachte. En die zit hem in het woordje o hoe. O hoe groot. Kijk, het gaat er natuurlijk om. Ligt voor mij dat nou klaar? Zeg. Zeg, je moet niet zo. Ja, dan mag je ook wel. Je mag wel nadenken over je sterfdag. En je van de laatste adem uitblaast. Maar je moet veel meer nadenken. Ligt dat goed voor mij klaar? Ligt dat goed voor mij klaar? En dat is toch een vraag die je beantwoord wil hebben, hoop ik. O, hoe groot is het goed? Dat betekent in de eerste plaats, David heeft er geen woorden voor. Hij kan het niet uitdrukken. Christus is hem alles en overstijgt ook alles. God in Christus. Te mogen zien van aangezicht tot aangezicht de heerlijkheid. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn, zullen zeggen Johannes. Maar als ik er iets van heb geproefd, dan zijn er geen woorden voor wat er zo dadelijk komt. O, hoe groot is het goed. En David die drukt daarmee uit een groeiend besef van wat er komen gaat. Het wordt steeds groter in zijn waarneming, in zijn beleving, dat God, die heerlijkheid die aanstaande is, weergaloos groot. En groot mag je ook wel vertalen met veel. Het is welvaart en eeuwig behoud. En dat eeuwige behoud, dat ligt in de genieting van de drie enige God. Dichter beseft welk deel, wat hem straks ten deel zal vallen. Het geluk dat hem wacht na dit leven. Hij mag God aanschouwen. En het vernederd lichaam zal gelijkvormig worden aan het verheerlijk lichaam van Christus. Is de kroon of zijn strijd het gewenste van wat hij gelooft, en de eindpaal van zijn loopbaan hier op deze aarde. Zullen wij dan niet smeken? Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Zul je dan niet verlangen, die dag? Als dat tintelt in je hart, o, hoe groot is het goed, moet je er toch wel naar uitzien om het volle bezit in ontvangst te mogen nemen. En elke keer, als dat tintelt in je ziel, dan weet je ook dat het voor je is weggelegd. Kijk, degenen die nog onbekeerd zijn en die dat ook van zichzelf zeggen, want dat hoef ik voor een ander niet te zeggen, en die wereldsgezind zijn, krijg je nou vanmiddag geen betere gedachten? Dan zeg, wat is die man toch gelukkig uit onze tekst? Zou je dat dan ook niet willen? Zou je dan ook niet eens vol willen zijn? O, hoe groot is het goed dat gij weggelegd voor degene die u vrezen. Geef de wereld met het schijngoed toch op. En zoek toch de toekomende wereld. Een goed dat blijft tot in de eeuwigheid. Doe toch als de mieren en verzamel je spijs in de zomer nu het nog kan. Want nog even in de schaduw van de dood valt over je leven. En die laatste vijand komt binnen, soms op heel jonge leeftijd. En dan ontglip je dat goed. Die rijke man die ziet het nog vanuit de hel. En dat maakt het nog onverdraagzamer. De Lazarus dat goed geniet in de schoot van Abraham. Wie hier maar één druppel heeft genoten, die is verrukt van dat goed dat nimmer meer vergaat. Volk van God, hoe kun je dan toch weer de zonde beminnen? Hoe kun je dan nog weer onder de bekoring komen van de dingen van deze wereld? Laat u toch niet verlokken tot dat vergankelijke goed. En u, die bevreesd bent, dat u straks er nog buiten valt, maar u die God vreest, u die niet kunt ontkennen van het vuur dat soms in uw hart brandt, u die soms wel eens naar uitgezien heeft, maar het is o zo donker. Niemand kan die kroon van u wegnemen. En laten we dan tenslotte allemaal dit meenemen naar huis. Vergadert u geen schatten op de aarde, maar ze de mot en de roest verderft, en vergadert uw schatten in de hemel. Dat goed, dat nimmer meer vergaat.